uw eer vermelden, Heer. De kerkraad wenst u hier in de kerk en thuis een gezegende dienst.
Worden wij stil tot God? Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht op geslacht, ja tot in eeuwigheid, die nooit loslaat de werken van zijn handen. Genade zij u in vrede, van God onze Vader, door Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. In Psalm 138 zit alles. Belijdenis, ethiek, verdriet en aanbidding. Fijn om de zondagavond samen te zijn en te zingen en om te gaan met God. Wij zingen verder in Psalm 138. Dat we in Psalm 138 samen doen, de goedheid van God bezingen, dat Hij trouw is en sterk en het werk zal voleinden. Ook al zijn wij maar mensen, getekend door verdriet, dat is hetzelfde als de geloofsbelijdenis doet. God beschrijven op zo'n manier dat de liefde ontbrandt voor God en het vertrouwen. En daarom zingen we na de geloofsbelijdenis Psalm 40, vers 5 en 8. Uw heilleer wordt door mij alom verbreid. Ik bedwing mijn tong en lippen niet. Wij aanbidden God door de woorden van Nicea. Ik geloof in één God, de Almachtige Vader, schepper des hemels en der aarde, van alle zienlijke en onzienlijke dingen. En in één Heere Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader, door wie alle dingen gemaakt zijn, die om ons mensen en om onze zaligheid is nedergekomen uit de hemel en vlees is geworden van de Heilige Geest uit de Maagd Maria en een mens is geworden. Ook voor ons is gekruisigd onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is en ten derde dagen opgestaan naar de schriften en opgevaren naar de hemel en zit ter rechterhand van de Vader en zal wederkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben. En in de Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die samen met de Vader en de Zoon aanbeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. En één heilige, algemene en apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving der zonden. Ik verwacht de opstanding van de doden en het leven van de toekomende eeuw. Amen. Laten wij bidden dat de Heilige Geest de woorden opent en ons opent. Heere onze God, als deel van uw wereldwijde kerk komen wij vanavond tot u. Om u te danken voor deze dag. Deze dag waarop de rust in ons leven trekt. De ontspanning. Het loslaten van alles wat ons bezighoudt. Uw woord. De psalmen. Het verlangen. We danken u voor de gemeente, voor deze zondag, voor het oude liedboek uit Israël. We danken u voor eten en drinken. We danken u voor deze plek om u te aanbidden. We bidden u om een uur van stilte, concentratie en omgang met u. Dat uw geest komt en de woorden toepast. Uw geest doorgrondt u en ons. Uw geest kan de verbinding leggen tussen de hoge woorden uit de Bijbel en ons leven in de diepte. Wij bidden, wil voor iedereen die luistert, de verbinding leggen. Dat wij onder de indruk komen, onder het beslag komen van u. Van wat u gedaan hebt op Golgotha en op Paasmorgen en op Pinksteren en toen wij gedoopt werden. En zoveel momenten in ons leven dat u ons, toen wij bijna bezweken, vastgehouden hebt. En dat toen het verdriet heel groot was, troost gegeven hebt. En dat toen wij bijna u verlieten, u ons opzocht met uw woord. Kom, Geest van God, komt u mee in de woorden en komt u ook mee in ons antwoorden, in het antwoorden van de gemeente. Ontsteek de liefde in de gemeente tot u. Daar hopen wij op. Daarom zijn wij gekomen. Wij wachten op u, in de naam van de levende, Christus onze Heere. Amen. We lezen vanavond uit de tweede brief van Paulus aan de Korintiërs. In de lijdensweken verdiepen we ons besef van het lijden van Christus en de betekenis van dat lijden. En vanavond zal het gaan over verzoening. 2 Korinthe 5. Als we het lezen, zult u wel merken hoe groots en rijk en veelzijdig dit hoofdstuk is. En hoe moeilijk het is omdat alles is stukwerk wat we over zo'n prachtig hoofdstuk zeggen. We lezen 2 Korinthe 5 vanaf vers 10 en daarna zingen we een lied uit Weerklank over de betekenis van Christus lijden. 162, vers 1, 3, 5 en 6. 2 Korinthe 5, vers 10. Wij moeten allen voor de rechterstoel van Christus openbaar worden, opdat ieder vergelding ontvangt voor wat hij door middel van zijn lichaam gedaan heeft, het zij goed, het zij kwaad. Nu wij dus deze vrees voor de Heere kennen, bewegen wij de mensen tot het geloof. En voor God zijn wij openbaar geworden, maar ik hoop uw gewetens openbaar te zijn. Want wij bevelen onszelf niet opnieuw bij u aan, maar wij geven u een aanleiding tot roem over ons. Opdat u iets te zeggen zou hebben tegen hen die in het uiterlijke roemen en niet in wat er in het hart leeft. Want wanneer wij buiten onszelf zijn, dan is dat voor God. En wanneer wij bij ons verstand zijn, dan is dat voor u. Want de liefde van Christus dringt ons, die tot dit oordeel gekomen zijn. Als één voor allen gestorven is, dan zijn zij allen gestorven. En hij is voor allen gestorven, opdat zij die leven niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor hem die voor hen gestorven is en opgewekt. Zo kennen wij vanaf nu niemand naar het vlees, en al hebben wij Christus naar het vlees gekend, dan kennen wij hem nu niet meer zo. Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan. Zie, alles is nieuw geworden. En dit alles is uit God, die ons met zichzelf verzoend heeft door Jezus Christus en ons de bediening van de verzoening gegeven heeft. God was het namelijk die in Christus de wereld met zichzelf verzoende en aan hen hun overtredingen niet toerekende. En hij heeft het woord van de verzoening in ons gelegd. Wij zijn dan gezanten namens Christus, alsof God zelf door ons smeekt. Namens Christus smeken wij. Laat u met God verzoenen. Want hem die geen zonde gekend heeft, heeft hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in hem. Dit is het woord van God. Amen. Na de preek zingen we psalm 65, psalm over verzoening en ook een avondlied, psalm 65. Gemeente van Jezus Christus. Het kan heel lang duren tot iets bij je doordringt. Tot je iets begrijpt. Doorhebt. Bono, de zanger van U2, heeft een liedje geschreven over zijn moeder. Het liedje heet Iris, Iris. Ze overleed toen hij 14 jaar oud was. Zijn hele leven lang was hij eigenlijk bezig met wie zij was, zijn moeder. Wat er in haar leefde. En wat ze eigenlijk betekende voor hem. Als je jong iemand verloren hebt, dan herkent u dat misschien. Dat je eigenlijk heel lang bezig bent met die persoon. En ook, wat wilde ze nou eigenlijk zeggen tegen me? Er zat een bepaalde blik in haar ogen. En wat betekende die nou eigenlijk? Hij heeft een liedje voor haar geschreven en daar zit een prachtige zin in het Engels. Something in your eyes took 1,000 years to get to me. Er zat iets in je ogen, mama. Dat duurde wel 1,000 jaar voordat het tot mij doordrong wat je eigenlijk wilde zeggen. Er was iets in jou op reis naar mij. En dat duurde heel lang voordat ik het door had. Want ik was boos en verdrietig en dwars en druk. En het drong maar niet door. Maar nu wel. Ik weet niet hoe u dat vergaat, maar ik heb dat bijna met bijna iedereen die ik verloren heb aan de dood. Dat ik me nog wel eens afvraag. Wat wilde je me eigenlijk zeggen? Wat je niet kon zeggen. Of waar de tijd niet voor was. Something in your eyes took 1,000 years to get to me. Paulus is met zoiets bezig met de Corinthiërs. Hij wacht tot iets doordringt. Hij zegt tegen de Corinthiërs: ik ben een medearbeider aan uw blijdschap. Ik werk mee met God in deze bediening en in deze brief, zodat de blijdschap doordringt bij jullie. Zodat jullie begrijpen wie Christus is en wat het betekent om christen te zijn. Maar u kent de brief, de Corinthiërs zijn ook boos en kinderachtig en dwars en druk en arrogant. En daarmee verhinderen ze dat iets doordringt. Een prediker, vanavond ik, maar op deze plek staan al decennia predikers. Een prediker, dat is een medewerker aan uw blijdschap. Ik sta op mijn manier vanavond hard te werken om bij te dragen aan jullie vreugde. Dat is een prediker. En soms klinkt de vraag: is het al doorgedrongen? Is het al bij je ingedaald? Je kunt ook zeggen, het duurt heel lang voordat iets helder wordt. Dingen moeten helder worden. Ik heb de afgelopen tijd de hele Korinthebrief zitten lezen, allebei de brieven. En dat thema komt heel vaak terug in de brief, dat alles openbaar moet worden. Dat werkwoord komt in beide Korinthebrieven heel vaak voor. In hoofdstuk 5, wij moeten allemaal voor Christus rechterstoel openbaar worden. We zullen allemaal voor Christus staan en dan zal wie wij zijn openbaar worden. Wij, binnenste buiten. Wij treden voor de dag. Stel je voor dat dat nu zou gebeuren. Dat wij allemaal binnenste buiten gekeerd zouden worden. En dat we van elkaar zouden zien wat je voelt en denkt, hoe je hier zit, wat je meeneemt, hoe boos je bent, of verdrietig, of afwezig. Wij moeten allemaal openbaar worden voor Christus. En dat zal gebeuren op de grote dag, zegt Paulus. En in de eerste Korinthebrief in vers 3 zegt hij: en zal blijken wat het waard is in Gods ogen. Het zal door het vuur gaan. En dan zal blijken wie met stro heeft gewerkt en wie met hout en goud en zilver. Ook fascinerend. Misschien hebben tijdens de aardse leven hebben sommigen heel veel lof gekregen van wat ze allemaal gedaan hebben in de kerk. Maar op de grote dag zegt Christus misschien wel: nou, je hebt al heel wat lof gehad en je zat er zelf ook nogal vrij stevig in. Dan wil ik eigenlijk eens even heel iemand anders naar voren halen, waar iedereen overheen keek. Maar zij bad al die jaren door. Zij bad en zij bad. Het zal allemaal helder worden. 1 Korinthe 4, hou op met elkaar te oordelen. God oordeelt en hij zal aan het licht brengen wat er in het verborgene van iemand speelt. U weet dat helemaal niet. Ik weet het niet. Hou op met oordelen. Wat weet u ervan? Op de dag zal het helder worden. 1 Korinthe 11, Paulus zegt zelfs: er moet oneenigheid in uw midden gebeuren, zodat helder wordt wie betrouwbaar is en wie niet. Dat er een keer goede bonje in de kerk gebeurt, is eigenlijk helemaal niet verrassend. Dat moet gebeuren, zegt Paulus zelf. Want dan blijkt, dan wordt helder wie de gemeente opbouwt en wie het afbreekt. Wie blijft en bidt en wie gaat. Het moet allemaal helder worden. Het wordt helder, maar het wordt eigenlijk ook in onze tijd al helder. Met dat besef leven wij als christenen. Alles zal helder worden. Het is ook in onze samenleving op dit moment een heel groot iets. Verborgen dingen die openbaar worden gemaakt. Elke maand is er wel iemand over wie iets onthuld wordt. En dat is eigenlijk al jaren zo. De sporters en hun doping. Grote sporters waar ik altijd met plezier naar gekeken heb. Ze blijken jarenlang doping gebruikt te hebben. En het verborgene wordt zichtbaar. De priesters en hun lust. De politici en hun belangen. De zangers en hun affaires. De voetbalmanagers en hun foto's. De winstjongens en de snelle deals, zelfs in coronatijd. De politieke partijen en hun grote geldschieters. Alles wordt openbaar. Steeds zijn er journalisten en die maken die dingen openbaar. En het is ook wel schrikken vaak. Plotseling kan iedereen lezen wat er in het verborgene gebeurde. Soms ook het ranzige. Het sluwe, het gemene, het gierige. Wat doet dat aan ons eigenlijk, denk ik wel eens? Dat voortdurend blijkt dat mensen een donkere binnenkant hebben. En dat die zomaar op tafel komt. In onze cultuur worden journalisten geprezen die alles uitpluizen. En ik zat te denken, is het niet ook een vorm van Gods oordeel? Dat het een soort vooraankondiging is. Dat ook nu al blijkt dat de dingen openbaar worden. Dat je niet wegkomt met het duister. Zelfs in deze bedeling al niet. Laat staan later. En ik zat te denken, zou het ook een soort communicatie van God naar ons zijn? Kijk nou eens hoe jullie wereld in elkaar zit. Kijk eens goed naar al die voorbeelden. Bijna elke sector. Dat is jullie wereld. En dat zijn heel vaak mensen die jullie zo adoreren, waar je naar kijkt en die je volgt. Zegt het je niks? Alsof dat in die dingen ook gezegd wordt aan ons. In wat voor wereld leven wij? En wat doet dat ons? Wie stopt er wel eens met kijken naar die dingen? Omdat die zegt, wacht even vriend, ik vertrouw jou helemaal niet, want ik hoor een beetje hoe die wereld in elkaar zit. Weet je, ik kijk het niet meer. Aan de andere kant, wie beoordeelt de journalist en de omroep en de site? En hoe snel is in onze tijd het oordeel geveld? En hoe kan dat aan je kleven wanneer mensen een oordeel geven en iedereen je al veroordeeld heeft? En is genade of verzoening, is dat eigenlijk nog wel mogelijk in deze godloze cultuur? Ik denk, uiteindelijk verlangen wij naar een rechtvaardig oordeel. Uiteindelijk verlangen wij naar iemand die boven de partijen staat, die rechtvaardig en onafhankelijk oordeelt, die scheiding aanbrengt tussen goed en kwaad, die al de factoren meeweegt in ons leven. De omgevingsfactoren, je opvoeding, de erfelijkheid, en die dat allemaal uit elkaar haalt en die dan een oordeel geeft. Wij allemaal zullen voor de rechterstoel van Christus openbaar worden. En als je wel eens onterecht beschuldigd bent, en als je soms jezelf niet hebt kunnen verdedigen in deze wereld tegen beschuldigingen, dan is dat ook iets om naar te verlangen. Naar dat oordeel van Christus. Dat Christus ook zal zeggen, de hele wereld heeft gedacht dat je dat en dat gedaan hebt, maar ik weet, het is niet zo. Er zijn mensen die lijden onder een onterecht oordeel, die uitzien naar de dag dat alles helder wordt. Het oordeel van God is een geloofsovertuiging die we nooit prijs moeten geven. Geldt trouwens voor de meeste geloofsovertuigingen. Een christen leeft met dit besef. Wij moeten allemaal voor de rechterstoel van Christus openbaar worden. En dat geeft ook ernst. Dat geeft ernst aan ons leven. En ook, we kunnen wel wijzen naar anderen en meedoen met de consternatie over allerlei mensen in onze cultuur. Maar ik denk ook steeds, stel je voor dat ze van mij, of van jou en van u, alles openbaar zouden maken. Je leven tot nu toe. Je gedachten. De dingen die niemand weet. Je eigenlijke drijfveren. De fout die je nooit hersteld hebt. De mens die je tekort gedaan hebt. Stel je voor dat alles nu openbaar gemaakt wordt. Paulus heeft het over de schrik des Heren. Voor de rechterstoel van Christus moeten wij openbaar worden. En omdat we weet hebben van de schrik des Heren, daarom bewegen wij mensen tot geloof. God oordeelt ons leven vanuit zijn geboden en vanuit de liefde en vanuit wat hij verwacht van jouw leven. Heeft hij geen recht daartoe? Schrik je wel eens van je leven als je het vergelijkt met de geboden van God, met de bergrede, met de liefde van Christus? Als dingen openbaar worden in onze wereld, dan zie je één iets gebeuren, wat heel snel gebeurt. Kijk maar om je heen en wacht maar tot de volgende open onthulling. Gebeurt één ding heel snel. Mensen distancieren zich van de zondaar. Wij hebben een hekel aan zondaars. Echt. We leven in een seculiere cultuur, maar zondaars, die moeten we niet. Die jagen we op en die maken we monsters. Daar houden wij niet van. Want een zondaar is iemand die iets laat zien wat wij niet willen zien. En we distancieren dus ons van hem of haar. Zo snel mogelijk. Zodat hun vuil niet aan ons kleeft. Snel die mens van je weg praten. Wij wisten niks. De redactie had niks door. Het was maar een grapje. Snel, we dachten, distancieren. Weet je waar wij wel van houden? Wij houden wel van verheven idealen. Wij houden niet van de werkelijke mens. De werkelijke mens die niet voldoet aan die idealen. Die rafelig is en smoezelig. Die slechte dingen bedenkt in zijn hart en nare dingen doet. Daar houden wij niet van. En wij vluchten in idealen om die werkelijkheid niet te hoeven zien. We zijn voortdurend op de vlucht om de werkelijke mens, die wij zelf ook zijn, niet te hoeven zien. De werkelijke mens die ik ben. Mijn jaloezie, mijn ongeloof, mijn begeerte, mijn onverzoenlijkheid, mijn haat, mijn hardheid, mijn arrogantie. Dat wat ik allemaal liever niet zie. Ik leef liever in de schijn. Ik photoshop mezelf liever. Dan dat ik Wij distancieren ons van de zondaar en wij dissociëren ons van die persoon in onszelf. Bij mij valt het wel mee. Ik doe heus geen nare dingen. Ja, soms een beetje, maar ach. Ik ben echt anders dan hij of dan zij of dan die gasten daar. En gelukkig bij ons is het ook allemaal gewoon wat keuriger en wat fijner, dat gevoel. En als Jezus sterft voor zondaars, dan zegt het ons soms dus ook weinig. Want hij sterft om amper iets van mij. Snapt u dat? Als je amper weet wat Christus van jou heeft als hij sterft voor de zondaren. Als je amper beseft van dat is ook van mij, diep van mij. Dan zegt het je ook niks. Het kruis en de opstanding. Dan gaat Pasen langs je heen. En ook de rechtvaardiging van de goddelozen. In de preek moet eigenlijk iets gebeuren als bij Nathan en David gebeurde. Iets van, jij bent die man en jij bent die vrouw. Je werkelijke ik die op tafel komt. De dingen moeten helder worden, openbaar worden. Niet alleen straks, als wij voor de rechterstoel van Christus staan, maar ook nu al. De dingen moeten helder worden. Soms denk ik, je hoeft het niet met me eens te zijn, maar soms een intuïtie. Soms denk ik, zouden daarom kerken leeglopen, omdat je werkelijke ik in de kerk benoemd wordt. Omdat je hier niet weg kunt vluchten in je ideale ik. Omdat hier hele nare woorden klinken, zoals zonde en zondaar. En ons leven soms even doorgeprikt wordt, als een opgeblazen ballon. Terug naar het begin. De dingen moeten openbaar worden. Wij moeten openbaar worden. Er moet helder worden wie God is en wie Christus is. En dat klinkt misschien allemaal wat bedreigend. Maar het is je redding. Geloof het of niet, maar ik ben denk ik op dit moment bezig om bij te dragen aan je blijdschap. Dit is je redding. Er is er één die zich niet distancieert van zondaren. Er is er één die zich niet distancieert van zondaren. En dat is Christus. Hij is door God tot zonde gemaakt. Dus dat wat in mij zit, dat wat aan mij kleeft, en dat wat ik maar niet wegkrijg in mijn leven, zonde in mij, die dingen stuk maakt om mij heen, ook bij mensen waar ik van hou, zonde die ontwrichtend kan werken, zonde waar deze hele wereld onder zucht, dat heeft God op Christus gelegd, zijn Zoon. Hij heeft in Christus de zonde benoemd en geoordeeld en vernietigd en weggenomen tussen hem en mensen. Ik word ontdekt als zondaar en herboren als verzoend mens. En iets in mij is opgelucht, dat de zonde in mij benoemd is en veroordeeld. En dat Christus dat voor zijn rekening neemt. En dus hoef ik niet meer in de schijn te leven, alsof ik geen zondaar ben. Alsof ik voor u zou moeten staan en mezelf zou moeten opblazen. Alsof ik wel iets voorstel. Dat hoeft allemaal niet meer. Wij kunnen elkaar ontmoeten als zondaren. En iedereen die hier zit, die denkt, ik ben een zwaarder zondaar dan die of die, die heeft ongelijk. Wij zijn dat allemaal. En dus hoef ik niet meer in de schijn te leven. Of anderen heel erg hard af te maken als zij iets doen wat ik ook zou kunnen doen. In de lijdensweken leer je wie je bent door naar Golgotha te kijken. Daar gebeurt vijandschap naar God. Daar wordt zichtbaar welke rebellie er leeft in het mensenhart naar God. Ook in u en mij. Wij willen zelf God zijn. Wij willen zelf bepalen hoe wij leven en waar wij recht op hebben. En als iemand in de wereld zegt Gods zoon te zijn, dan is dat bedreigend voor ons. Voor mensen die zelf God willen zijn. En als hij zegt hoe je leven moet en wat je laten moet en dat je met dingen moet stoppen, dan begint er iets in ons te broeien en te kolken. Ook dat moet soms in de preek opgeroepen worden. Dat je een beetje voelt dat het begint te broeien. Ik denk dat de woede van de Korintiërs tegen Paulus, en dat gebeurt in die brieven, dat een herhaling is van de woede tot God op Golgotha. Als hij niet uitkijkt, die apostel, Paulus, dan kruisigen ze hem daar. Dan wordt Christus opnieuw gekruisigd in die apostel. Die apostel die zegt te delen in het lot van Christus. Die apostel wil hun werkelijke ik op tafel hebben. Hij zegt dat ze zondaars zijn en dwaas. Dat ze denken dat ze spiritueel en geestelijk zijn, maar dat ze kleuters zijn. Dat ze de armen minachten en de kleinen in de gemeente. En dat ze de zonde van de grote mensen door de vingers zien. Wat zeggen ze? Wat zegt die gast allemaal? Wat? Stel je voor dat de preek in Ochten zo concreet zou zijn als de Korinthebrief. Dat in de preek gezegd zou worden wat er schort aan de gemeente. Aan u, samen. Dat er een Bijbelboek zou zijn aan de Ochtenaren. Dat aan het licht zou komen wie wij zijn als gemeente. Dat er net als in die Korinthebrief gezegd zou zijn, dit en dit speelt in de gemeente. En dat u allemaal weet, het is zo. En dat zelfs, zoals Paulus in de brief soms noemt, dat er zelfs namen soms genoemd worden. Waarom doet u dat? En waarom doet u dat? Ik denk dat als dat zou gebeuren, dat we allemaal voelen dat het een beetje begint onrustig begint te worden. Hoe concreet gaat dit worden? Waar had hij het recht vandaan om dat te zeggen? Dat gebeurt in de brieven van Paulus. Paulus probeert de gemeente in de werkelijkheid te laten kijken van hun leven. Dan komt de reactie. Ze beginnen Paulus te kleineren, het zwijgen op te leggen. Hij moet zijn mond houden. Hij stelt niks voor. Wie denkt hij wel? Alsof Christus opnieuw gekruisigd wordt. En Paulus? Paulus is echt Christus gezant. Hij verdraagt. Hij incasseert, hij cijfert zichzelf weg. Hij werkt mee aan hun blijdschap terwijl ze hem kleineren. Hij wil dat ze eerlijk worden, werkelijk zondaar, zodat ze ook werkelijk vrij kunnen worden en gerechtvaardigd. Snap je dat? Dat alleen de zondaar werkelijk gerechtvaardigd kan worden? Wij zijn dan gezanten van Christus, zegt Paulus. Het is alsof Christus zelf door ons smeekt. Laat u verzoenen met God. Moet je nou horen, er wordt gesmeekt door de apostel, door Christus, zegt hij, om je te laten verzoenen met God. Ik smeek je. Voor de Korintiërs ligt dus iemand op de knieën. Alsof de gekruisigde knielt voor de mensen. Hij met dat kapot gestompte gezicht en met die sporen van vijandschap in zijn lijf. En met zijn oren nog vol verwensingen aan het kruis. Met een tot op de draad versleten leven helemaal gegeven voor ons mensen. Ik smeek je. Ik smeek je. Hij die recht heeft op vergelding en wraak, smeekt om geloof. In de meeste godsdiensten, en soms ook onder christenen, moet de mens God smeken om vergeving. De mens heeft God tekort gedaan en dus moet de mens op de knieën voor God. Ik smeek u, God. Dat is in een heleboel godsdiensten en soms ook onder christenen de weg. Mensen moeten kruipen. Mensen moeten zo vroom zijn dat ze volkomen zich geven. Mensen moeten hopen dat God genadig is. En hier, in het evangelie, is het andersom. God handelt in Christus om de wereld die zijn zoon kruisigt te verzoenen. God handelt. God treedt in de openbaarheid. Als je wil weten wie God is, dit is God. Hij werkt in Christus aan onze blijdschap. Blijdschap voor zondaren en vijanden. De apostel knielt voor de Korintiërs. Ik smeek je, zegt hij. Laat de verzoening die door God bereid is voor jou, laat die door je heen gaan. Geef je eraan over. Laat je troosten. Laat je genezen. En laat je veranderen. God heeft zijn eigen vijandschap tot de zondaar overwonnen op Golgotha. Eén ding kan hij niet. Jouw vijandschap opheffen. Er is ook een moment in dit proces dat bij u ligt. En bij jou. En bij mij. Wil je je vijandschap opgeven? Dat is eigenlijk de enige vraag. Je hoeft niet over de grond te kruipen om God genadig te krijgen. Je hoeft niet je leven volkomen gaaf te leven om een genadig God te krijgen. God heeft alles gegeven. Alles. En er ligt een apostel vanavond op de knieën voor je. En die zegt, het is alles klaar. Je wordt slechts gevraagd om je te geven. En de geest werkt van binnen. En de geest zegt tegen je, hoor ik dat nou goed? Is het zo groot en zo goed? Wat ons gevraagd wordt is om de sfeer van de verzoening in te gaan. Niet alleen ben ik verzoend met God niet, maar ook is mijn leven in de sfeer van de verzoening. Dat verzoening die God geeft in je leven. Een werkelijkheid. En dat je daarin beweegt. Dat u daarin gelukkig bent. Dat we de helende kracht ervan proeven. Dat als we hier zijn en we zingen die heerlijke liederen en we horen de goede woorden, dat je hier eigenlijk even woont in de verzoening. En dat even alle moeilijke dingen in je leven iets op afstand komen te staan. Dat je in de verzoening al iets proeft van de verlossing die aanstaande is. En dat dat in je doorwerkt, in je gebeden, in je leven. Dat je je laat raken. We hebben zo allemaal onze eigen dingen in ons karakter en in ons leven en in onze kop. Ingaan in de sfeer van de verzoening is dat je toelaat dat die kracht van God helend in je werkt. Je kunt zelfs de gave van de geest begrijpen vanuit de verzoening. Dat de geest van God uit de diepte van God, uit de verzoening, put en aan ons gave geeft. Zodat u in uw familie en in uw werkkring en op school en soms met je vrienden, dat je een verzoenende werking hebt in jouw leven. Dat is de geest van God. Die geeft je daartoe kracht. Het gaat eigenlijk in het Nieuwe Testament voortdurend over deze verzoening. Miss Kotte die keek een keer rond in de kerk en onder studenten en toen zei hij, het valt mij elke keer weer op hoe weinig gelukkige mensen er om mij heen zijn. Vond dat een prachtige zin om over na te denken. Men ziet weinig mensen die in wezen gelukkig zijn. Door de verzoening komen wij in de rechte verhouding tot God te staan. Door God die dat zelf aan ons geeft. En in de verzoening mogen wij al iets proeven van de verlossing. En daar mogen we in wandelen. Is het zo veel gevraagd dat wij dan af en toe simpelweg gelukkig zijn met God. Het begint bij de Vader, het gebeurt in Christus. De apostel smeekt de Korintiërs en de prediking legt iets, zet iets in beweging. En vanavond proeven wij de kracht ervan. En de geest legt het in uw hart en in dat van mij. Maak jij ook vrede om je heen. Dat heeft de wereld waarin jij leeft en waarin ik leef, die heeft dat nodig. Je werk, je school, je familie, vredestichters, die worden kinderen Gods genoemd in de bergreden. Amen. Laten wij danken. Heere onze God, de avond is gevallen, de nacht komt. We danken u voor het evangelie, voor Christus onze Heere, voor verzoening. We danken u voor ambtsdragers en predikanten die hier decennia lang hebben gepreekt en verkondigd. En dat ze mee hebben gearbeid aan onze blijdschap. Dank u voor de dag. We bidden u voor de week die komt. Wees bij een ieder die te maken heeft met haat en kleinering. Die opziet tegen de week. Wees bij hem en bij haar. Geef kracht. Maak ons vredestichters op de plek waar u ons gesteld hebt. Geef ons daartoe uw geest en de gave van uw geest, dat we inzicht krijgen in hoe wij kunnen doen, wanneer we hebben te zwijgen en wanneer we kunnen spreken. Wees bij de gemeente als geheel, dat ze mag groeien in de diepte en in de vreugde en in heiligheid. Dat ruzie wordt bijgelegd en verschil van mening besproken wordt, zoals het betaamt in de gemeente van Christus. Wilt u zijn bij een ieder die leiding geeft aan de gemeente, predikant, kerkraad, dat het vrucht mag dragen. Wees bij uw kerk, bij uw wereldwijde kerk, verdeeld en verscheurd. Wees bij uw mensheid, de volkeren in de oorlog, de volkeren in nood. Wees bij ons als de nacht komt, de twijfel en de aanvechting, de bittere dood. Geef dan de herinnering aan dit, aan uw evangelie, aan dat wij uw kinderen mogen zijn in Christus en dat dat ons de nacht door mag dragen naar huis. Zo bidden wij voor elkaar en voor onze collega's, vrienden en buren, voor uw wereld. Het is avond, wij leggen ons te rusten, maar iets in ons juicht om u. Geprezen zijt gij, onze God. Amen. We zingen tot slot een lied over dat het evangelie in onze handen gelegd is als gemeente en dat wij dat uit mogen dragen. Als slotlied, weerklank 437. En daarvoor is er gelegenheid om uw gaven te geven, zowel via de QR-code als straks bij de uitgang. Ontvang de zegen van God en leef uit de verzoening. En de genade van Jezus Christus en de liefde van God onze Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.